Gemeente geliefd door de Heer Jezus. Ontmoeting. Eerste stukje van hoofdstuk 45. Laat iedereen weggaan, roept Jozef. En onmiddellijk verdwijnt alles wat met Egypte te maken heeft naar de achtergrond. Er is niemand bij als Jozef zijn broers vertelt wie hij is. Het gaat nu enkel om die 12 broers. Ja, heb je dat gezien? De broers van Jozef. Zijn broers. Zo heten ze vanaf nu. Herinner je je nog hoe ze in de vorige hoofdstukken werden genoemd? De mannen. En weet je nog hoe Jozef werd genoemd? Die man. Tot nu toe was er een enorme afstand geweest tussen de mannen uit Kanaan en die man uit Egypte. En vanmorgen gaat dus die afstand overbrugd worden. Het komt allereerst tot een werkelijke ontmoeting. Ik ben het, Jozef. Leeft mijn vader nog? Dat had Jozef eerder al gevraagd. Maar toen als die man, als die vreemde heerser. En nu herhaalt hij dezelfde vraag als zoon, als broer. Zijn broers schrikken zich een ongeluk, zijn niet in staat te antwoorden, verlamd van schrik. Kom toch dichterbij, zegt Jozef. En dan gaan ze dichter naar hem toe. Zie je, de afstand wordt letterlijk overbrugd. Het gaat een werkelijke ontmoeting worden. En daarbij maakt het huilen van Jozef grote indruk. Op zijn broers, op alles wat Egypte heet ook, want hoewel op de achtergrond horen ze toch zijn luide wenen. En het maakt ook indruk op ons, denk ik. Als we goed tellen, huilt Jozef voor de, ja, ik kan het ook niet helpen, voor de derde keer. Het moment wat in de Bijbel aangeeft belangrijk. Het moment wat in de Bijbel aangeeft leven of dood. De eerste keer dat Jozef huilde, dat was in hoofdstuk 42. Zijn broers hadden tegenover elkaar hun schuld beleden. En een van hen moest gevangen in Egypte blijven. De andere moesten hun jongste broer ophalen bij vader Jacob. En toen hadden zijn broers tegen elkaar gezegd: dit is onze straf omdat we ons niets hebben aangetrokken van de smeekbeden van Jozef, terwijl we toch zagen dat hij doodsbenauwd was. Ze wisten niet dat Jozef hun taal verstond. Jozef begreep: mijn broers beseffen hun schuld. En dat was de eerste keer, dat ontroerde hem zo dat hij moest huilen. Niet openlijk, hij trok zich terug in een kamertje van het paleis. Ook de tweede keer huilde Jozef ergens achteraf. Staat in hoofdstuk, in een volgend hoofdstuk. Jozef zag dat zijn broers eerlijk waren. Staat niet in 30, zoek thuis maar op welk hoofdstuk. Jozef zag dat zijn broers eerlijk waren. Hij zag dat ze zijn jongste broer Benjamin, de zoon van zijn eigen moeder, hadden meegenomen naar Egypte. Hij ziet dat zijn broers veranderd zijn. En Jozef kon opnieuw zijn tranen niet bedwingen. Achteraf huilt hij. Vanmorgen barst Jozef voor de derde keer in tranen uit. En het is hartstochtelijk. En deze keer trekt hij zich niet terug. Want weet je, op dit moment heeft hij gewacht. Hè? Na dit moment heeft hij zijn broers op weg geholpen. Herinner je nog? Hij had hun schuldbelijdenis gehoord. Niet publiek, maar onder elkaar. En toen had hij hen geholpen om dat berouw ook concreet in daden om te zetten. En in het meebrengen van Benjamin had hij een stukje verandering bij zijn broers al gezien. Maar aan het slot van hoofdstuk 44, dan worden de schuldbelijdenis en de verandering van hun leven worden echt helemaal duidelijk. Kijk nog even mee, als je wil, naar hoofdstuk 44. Hoofdstuk 44, vers 16. Dan zegt Juda, zegt mede namens zijn broers, hij zegt: God heeft de misdaad van uw dienaren aan het licht gebracht. Wij zijn bereid uw slaaf te worden. De misdaad van uw dienaren heeft God aan het licht gebracht. En daar kan dus Juda, daar kunnen die broers niet anders mee bedoelen dan hun misdaad tegenover Jozef. Over die misdaad belijden ze schuld. En in het vervolg van het hoofdstuk lazen we hoe ze veranderd zijn. Vers 33, 34, die versen waar we mee begonnen. Staat u daarom alstublieft toe, mijn heer, dat ik als slaaf bij u blijf in plaats van het jochie Benjamin en dat hij met zijn broers terugreist. Hoe zou ik immers zonder dat jochie naar mijn vader kunnen teruggaan? Ik zou het verdriet dat ik mijn vader daarmee zou aandoen, ik zou het niet kunnen aanzien. Hier had Jozef op gewacht. Op dit moment had hij gehoopt. Naar dit moment had hij toegewerkt. Ja? Publieke schuldbelijdenis. Niet zozeer tegenover hem, als wel tegenover God. En wat waren zijn broers veranderd? Hartstochtelijk verdedigt Juda hun jongste broertje en komt hij op voor hun oude vader Jacob. En als Jozef dat hoort, die schuldbelijdenis, en hij ziet die verandering, dan barst hij een traan uit. Nu kan het komen tot een werkelijke ontmoeting. Jullie hoeven daar niet bang voor te zijn, zegt hij. Kom maar rustig. Kom maar. Overbrug die afstand die er nog is. Ik ga even naar vandaag ons leven toe. Mijn broer, mijn zus. Hoeveel lelijks iemand in het verleden ook gezegd heeft of gedaan heeft, wie zijn of haar schuld vooral tegenover God beseft en laat zien met de daad dat het voortaan anders zal gaan, zo iemand hoeft niet bang te zijn om een ander met wie die overhoop ligt te ontmoeten. Dat lees ik hier. Het gebeurt helaas heel regelmatig, hè, dat mensen iets met een ander hebben en dat ze die ander dan uit de weg gaan. Ze ontlopen hem of haar. Ze blijven uit de buurt. Je gaat niet meer naar die verjaardag. Misschien geen eens vanwege de jarige, maar vanwege diegene die je daar ontmoeten kunt. Ken je dat? En dan heb je ineens die avond iets anders te doen. Dat is nou toch ook toevallig. Het komt voor dat mensen verhuizen. En soms moet dat. Helaas. Maar laat het een tijdelijke oplossing zijn. Want deze geschiedenis geeft hoop. Namelijk deze hoop dat het wel kan ontmoeten van die ander. En de weg van herstel van relaties, waar dan ook, gaat in de eerste plaats via ontmoeting. En die weg, die wordt geplaveid via schuldbelijdenis. Schuldbelijdenis met woorden en daden. in de weg van schuldbelijdenis elkaar ontmoeten. Het kan wel dat je straks toch weer naar die verjaardag gaat. En die collega op je werk, dat jij vlug de trap neemt omdat je hem voor de lift ziet staan, weet je wel? Het kan wel dat je samen weer die lift instapt. En het kan wel dat je elkaar hier weer ziet. Ontmoeting is mogelijk. En het is alleen via ontmoeting dat mensen zich vervolgens met elkaar kunnen verzoenen. Ik ga naar punt 2 van de preek, verzoening. In vers 4b, daar begint Jozef tegen zijn broers te praten. En hij praat door tot en met vers 13. En in die monoloog, daar gaat het Jozef om God en om zijn doel met alles wat gebeurd was. Ik zei, Genesis 45 is het centrale hoofdstuk. En in dit centrale hoofdstuk staat deze monoloog centraal. Tot 5 keer aan toe benadrukt Jozef dat God hem naar Egypte gestuurd heeft. Gods doel was het voortbestaan van zijn volk op aarde veilig te stellen. Dat zegt Jozef eerst tegen zijn broers en dat moeten ze ook tegen vader Jacob gaan zeggen. Dat God zijn zoon Jozef tot belangrijkste raadsman van de farao gemaakt heeft. Bestuurder van het hele hof, heer over heel Egypte. En dat Jacob met zijn hele huishouden dus op vlucht moet komen, want die hongersnood zou nog wel 5 jaar duren. Alle gebeurtenissen dienden volgens Jozef dus, 5 keer zegt hij dat, om de toekomst van de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob veilig te stellen en zo de vervulling van Gods belofte te realiseren. Wat gebeurde was, gebeurde omdat God zijn belofte uit wilde voeren. Laten we de woorden van Jozef niet verkeerd begrijpen. Dat kan zomaar. Als hij in vers 8, dat belangrijke zinnetje vanmorgen, als hij dan zegt, niet jullie hebben mij hierheen gestuurd, maar God. Dan kun je zomaar denken, ja maar hoe zit dat nou? God heeft Jozef jaren geleden toch niet in die put gegooid en aan slavenhandelaars verkocht? Voor je het weet, ga je met deze woorden van Jozef aan de haal. Hè? En maak je God tot auteur van de zonde en de mens tot slachtoffer. Dan zeg je, Jozef broers konden niet anders. Maar ja, Gods plan moest worden uitgevoerd. Dat idee, hè? Hetzelfde dus wat je later in de geschiedenis kunt concluderen als het gaat om de farao. Farao wil Gods volk niet laten gaan. En dan lezen we in Exodus, het was God die zijn het hart van farao verhardde. Nog weer later, eeuwen later, bij Judas. Jezus moest wel sterven, dat was het plan van God. Dus was Judas iets kwalijk te nemen. He? Handelingen 2 lees je dat. Het gebeurde volgens het plan en de voorkennis van God, dat met Jezus. Nou ja. Je hebt hier te maken ook met dat lastige punt van enerzijds Gods leiding en anderzijds de verantwoordelijkheid van mens. En dat is altijd in de Bijbel een heel, dat is balanceer op een koord als het ware. Wat die woorden van Jozef hier betreft, in Genesis 50 komt hij erop terug. Genesis 50 vers 20. Daar staat dit. 50 vers 20, daar staat, jullie, zegt hij tegen zijn broers, jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt, dat een groot volk in leven blijft. Daar heb je hem weer, hè? Maar uit dit zinnetje wordt ook wel heel duidelijk dat wat die broers met Jozef uitgehaald hadden, dus echt kwaad was. Het was echt slecht. En ze waren voor hun zonden 100% verantwoordelijk. Hoe serieus Jozef en later ook zijn broers dat misdadige verleden opnemen, ja, dat blijkt ook wel uit de loop van de geschiedenis zoals we hem hebben gelezen. Zonde is en blijft zonde, waar mensen 100% verantwoordelijk voor zijn. Alleen nu lezen we tegelijkertijd in de Bijbel, hier bijvoorbeeld, dat God ook zo groot is, dat hij zelfs zonde ten goede kan keren. Zelfs zonde kan hij ten goede omkeren. Op zo'n manier dat het toch past in zijn plan. Mensen doen wat ze doen en dat is heel vaak slecht. Het stinkt van zonde. En toch weeft God uit wat jij en ik doen, hij weeft zijn plan. God schrijft de eeuwen door geschiedenis. Hij schrijft vanuit zijn goddelijke invalshoek. En schrijft via jouw woorden en jouw daden. En dan lees je ook in de Bijbel dat God vol macht en majesteit ten goede keert, kwaad ombuigt, kwaad waarmee wij elkaar stuk maken. Hij is in staat om dat zo om te buigen dat het bijdraagt aan ons heil, aan de redding van de wereld. God buigt kwaad om tot goed. Weet je hoe dat heet? Dat heet genade. Dat is genade. Dat er in dat kwaad niets is waar God verantwoordelijk voor is, niets is wat je hem kan toeschrijven, maar dat het voor rekening van mensen komt, het is ons toe te schrijven, en dat God desondanks dat kwaad ombuigt ten goede en het een plek geeft in zijn plan. Dat heb jij niet verdiend, heb ik niet verdiend. Dat heet genade. Dat is gratis goedheid. En weet je, goddelijke genade, dat is dus de basis waarop Jozef zich met zijn broers wil verzoenen. Dat is de basis. En Jozef gaat op die basis staan. En hij gaat zich met zijn broers verzoenen. En verzoening wordt dan in de Bijbel wordt heel concreet. Hè? Wordt heel fysiek bevestigd. Huilend omhelst en kust hij dan eerst zijn bloedbroeder Benjamin. En huilend omhelst hij vervolgens zijn andere broers. Dat is de manier. Op dezelfde manier werd eerder, eerder in de geschiedenis de verzoening tussen Jacob en Esau bevestigd. Je leest het later in de geschiedenis Absalom en zijn vader David. Die elkaar werkelijk fysiek terugvinden. Nog weer later de geschiedenis van de vader die aan de weg staat en de verloren zoon die terugkomt. En de verloren zoon wil een heel verhaal gaan afsteken. En wat doet die vader dan? Die vader omhelst die zoon. Verzoening wordt in de Bijbel zichtbaar, concreet en fysiek gemaakt. En pas dan, staat er in vers 15, zijn zijn broers in staat iets tegen hem te zeggen. Tijdens heel Jozefs monoloog hadden zijn broers gezwegen. Verbaasd, bang. Nu durven ook zij te spreken. Ja, eigenlijk wordt op dit moment niet alleen maar een periode van een aantal minuten hersteld, maar een periode van vele jaren. Want die communicatie tussen Jozef en zijn broers, die afstand, die was er al heel lang. Herinner je je nog wat er in Genesis 37, was het eerste hoofdstuk van deze geschiedenis, wat er daar staat? Dat is echt al een hele poos geleden. Jozef werd voorgetrokken door hun vader, kreeg een prachtige mantel van hem. En daarom konden ze Jozef niet uitstaan, er kon geen vriendelijk woord voor hem af. Staat er in 37. Letterlijk staat er, zij konden niet in shalom, in vrede, met Jozef spreken. Er was geen shalom. En nu is het hier dat dankzij de genade van God, een verbroken relatie, niet maar van een paar minuten, maar van vele jaren, wordt hersteld. Broers verzoenen zich met elkaar op basis van Gods genade en brengen dat fysiek tot uitdrukking. Het kan dus wel. Zou ik zeggen tegen mezelf, als ik mijn zus al heel lang niet zie. Ik preek ook voor mezelf, weet je dat? Als je denkt, als je straks na de dienst tegen me zegt, ik had net het idee of je tegen mij had. Een aantal van jullie hebben dat wel eens gezegd en dan zeg ik altijd, heb je gelijk in. Ik had het ook tegen jou. Maar ook tegen degene die naast je zit. En voor je en achter je. Ik heb het zelfs tegen mezelf. Het kan wel. Het kan wel. Hoor je dat, Erik? Het kan wel. En als kinderen Gods zich met elkaar verzoenen, dan zijn zelfs heidenen daar blij om. Ik zeg nog iets bij punt 2. Farao en zijn hovelingen, die zijn er dolblij om. Die dringen erop aan om vader Jacob met zijn hele hebben en houden op te halen uit Kanaan en naar Egypte te brengen. Ze bieden zelfs vervoer aan in de vorm van wagens. En eenmaal in Egypte zal het hen aan niets ontbreken. En dat is toch wel opvallend hoor. Dat heidenen zich verheugen als kinderen God zich met elkaar verzoenen. Waarom zeg ik dat nou zo uitdrukkelijk heidenen? Nou, omdat in dit stukje de Egyptische farao en zijn hofhouding, die worden heel duidelijk tegenover Jozef, zijn broers en vader Jacob gezet. Je zou toch denken door alles wat gebeurd is, dat Jozef toch al min of meer aan de kant van Egypte hoort, hè? Maar de Bijbelschrijver maakt duidelijk dat het anders ligt. En dat zie je niet zo direct in je nieuwe Bijbelvertaling. Dat blijkt uit Hebreeuwse woorden die hij gebruikt. Als je in vers 9 en vers 13 kijkt, dan heeft Jozef het over het komen van vader Jacob naar Egypte. En dan gebruikt hij daar het woord afdalen. Je weet, Egypte lag lager dan Kanaan. En verhuizend naar Egypte moest vader Jacob dus letterlijk afdalen. Maar ik zei in eerdere preken dat afdalen heeft ook een geestelijke betekenis. Verhuizen van Kanaan naar Egypte was ook een afgang. Je ging van Gods land naar het land van de afgoden. En hoewel Jozef dus helemaal gesetteld is in Egypte, heeft er een enorme positie, hoor je uit zijn woorden toch nog dat hij bij dat volk van God hoort. Hij heeft het toch nog over afdalen. In vers 19, als je daarnaar kijkt, farao heeft het over dezelfde verhuizing. Alleen de farao gebruikt niet het woord afdalen. Voor de farao was dat afdalen van Jacob naar Egypte was geen afgang. Ja, logisch. Het was ook een Egyptenaar. En zo zet de schrijver op deze manier heel subtiel het volk van God, en daar hoort Jozef bij, ingeburgerd in Egypte, zelfs onder koning, zet het volk van God duidelijk neer tegenover heidenen. Maar zelfs die heidenen verheugen zich over wat er met kinderen Gods gebeurt. Als je nog eens wat tijd over hebt, doe voor de aardigheid een cursus Hebreeuws. Is hartstikke leuk. Tot zover punt 2 van de preek. ga naar punt 3. Via ontmoeting en verzoening kwam het tot hereniging van de 12 broers en het gaat komen tot hereniging van de broers met hun vader. Dat laatste laat even op zich wachten nog, maar we horen het al wel aankomen in dit hoofdstuk. Aanvankelijk niet. Toen vader Jacob jaren eerder een leugen over zijn zoon Jozef hoorde, had hij die geloofd. Mijn zoon is dood, verscheurd door een wild beest, had hij gejammerd. En nu hoort hij de waarheid over Jozef en die doet hem niks. De woorden van zijn zoons laten hem koud. Pas wanneer hij het hele verhaal gehoord heeft en als hij de wagens van de farao ziet, ontdooit Jacob. En dan zegt hij, mijn zoon is nog in leven. Voordat ik sterf wil ik hem zien. We gaan. Via ontmoeting en verzoening gaat het komen tot hereniging van een heel gezin. Gezinshereniging, ja. Klopt. En toch ook iets anders. En dat laat de schrijver ook merken. Dat er hier meer aan de hand is eigenlijk dan de hereniging van een gezin. Kijk dan even, of herinner je, hoe werden Jacob's zonen genoemd, zei ik net ook nog weer, in Genesis 43 en 44, de mannen. Huh? En die man. Aan het begin van hoofdstuk 45 zei ik, werden toen Jozefs broers, zijn broers, ik ben jullie broer. Maar wat staat er dan nu in vers 21? Israëls zonen deden wat hun gezegd werd. Let op, er gaat iets gebeuren met de zonen van Israël. En zo wordt Jacob ook genoemd. Moet je eens kijken, in vers 26 staat nog dat Jacob er koud onder bleef. En wat staat dan in 28? Zo weet ik genoeg, zij. En dan? Israël. Deze geschiedenis gaat inderdaad over mensen. Mensen als Jacob en Jozef, Ruben en Juda. Maar ten diepste gaat het over het volk van God. Over Israël. De stamvader van Gods uitverkorenen. En over zijn nageslacht. Gods volk zal zich herenigen. En zo zal Gods reddingsgeschiedenis verder gaan. Dat is hier aan de hand. Zal verder gaan in hoofdstuk 46. Maar eerst gaan we op weg naar Paas. Na Pasen lezen we verder. Dankzij Pasen kunnen we verder lezen. Want dankzij Jezus' opstanding uit de dood is er ontmoeting mogelijk en verzoening en hereniging van jou met iemand anders en zo ook van Gods volk. Amen.